Maar ook omdat ik natuurlijk wel wat openhartiger moet gaan vertellen over mijn probleem, zeg maar, hè, mijn issue. En dat roept natuurlijk ook al wat angst op om dat gewoon openbaar te vertellen. Maar dat is ook juist wat ik wil, omdat ik ook gewoon daar ja, een soort van taboe in wil doorbreken. Dus ik wil niet dat mensen daar niet open over kunnen zijn, omdat ze bang zijn afgewezen te worden of niet normaal te zijn. En ik denk juist dat het eigenlijk best wel vaak voorkomt. En dat het dus eigenlijk meer, ja, wat is nog abnormaal, zeg maar.
Nou ja, je zei net ook, voordat we hier begonnen, zei je dat je steeds meer hoort over artiesten die ook een soort van een coming out daarin hebben. En is dat taboe doorbrekend? Want ik ga er even uit dat er nog wel een taboe op ligt. Klopt dat of vind je dat zelf meevallen?
Nou, ik merk altijd wel dat als een artiest is doorgebroken, dat het dan ineens allemaal oké is als het wordt verteld. Dus kijk naar Adele of Sela Soe, die nu ook heel erg haar outcome heeft daarin. Maar ook Sia, een bekende artiest.
En maar zij hebben hun coming out van een tijd terug? Of hebben ze ook nog steeds last van?
Nou, nee, want het is ook niet iets wat zo in één keer voorbij gaat. En het is de vraag of het überhaupt ooit echt voorbij gaat. Of dat je er gewoon mee leert omgaan. Alleen waarom ik het eigenlijk gewoon vertel is omdat ik denk van, kijk, ik ben niet doorgebroken als artiest. Of tenminste, ik ben zeker geen Adele of Sia of Sela Soe. Maar ik vind het altijd gewoon, dat ik denk van, waarom mag je eigenlijk altijd pas wanneer je bij het eindstation bent, dus dat je bent doorgebroken, dat je dan pas mag zeggen van, goh, eigenlijk ben ik wel door een hele zware tijd heen gegaan. En aan de ene kant begrijp ik dat radiostations en mensen misschien niet zitten te wachten op het verhaal van een onbekend artiest. Dat ze denken van wat boeit mij jouw verhaal. Maar ik vind het juist heel fijn om mijn fans en publiek te betrekken bij wat er nu ook met me speelt. En ze daardoor meer een onderdeel te laten worden van mijn leven, ook als artiest. En niet alleen maar als ik straks een album zou hebben en helemaal ben doorgebroken en in een volle arena sta, bij wijze van, dat ik dan pas zeg van, goh jongens, nou, ik heb eigenlijk altijd een leuke glimlach opgezet en ik ben maar gaan staan. Maar eigenlijk kon ik het niet en voelde ik me heel erg slecht onder.
Maar zou je zover ook kunnen komen? Bijvoorbeeld een volle arena. Ik bedoel, dat is natuurlijk een grote droom voor veel artiesten. Maar dat lijkt mij, hè, als iemand zonder angststoornissen al beangstigend.
Ja, het is nu eigenlijk een soort van hel als ik dat bedenk. Dus ik denk van, nou, ik zou het niet eens willen, volle arena's. Dat lijkt me echt verschrikkelijk. Ik zit hier in een hele kleine oba. En zelfs daar voel ik me al heel angstig. Dus
ja,
het is heel raar.
Misschien aardig om even te vertellen dat jij was even naar de oba heeft ook 7 verdiepingen. Jij was daar even heen om te plassen. En daar is het best wel druk, want daar is het ook het restaurant. En daar kreeg je ook gelijk fysieke verschijnselen.
Ja, en dat is het ook een beetje. Daardoor kan je soms een beetje, ja, mensen die het niet kennen, die denken van, hè? Want ook als je mij gewoon ziet, ik ben gewoon een spontane, lange vrouw. Ik kom vaak vrolijk en spontaan over.
Ja, maar zeker. Je zou het niet zo zeggen.
Nee, maar dat is ook juist weer een beetje het. Dat is misschien aan de ene kant mijn redding, maar het is ook moeilijk. Omdat je, daardoor denken mensen ook van, nou, ze stelt zich aan of ja, dat is, het is lastig. Het is ook een compensatie, hè? Dus dat je eigenlijk probeert aan de buitenkant, zeg maar leuk over te komen en zo goed mogelijk eruit te zien. Om te verhullen, zeg maar, dat je aan de binnenkant je misschien eigenlijk heel erg slecht kan voelen.
Nou ja, je kwam hier, we zitten hier nu op de 4e. We hebben het expres voor jou eigenlijk een beetje afgeschermd, zodat er niet publiek bij komt zitten. Wat zou dat met je doen als er nu echt publiek bij komt zitten?
Nou, zelfs zonder publiek al vind ik het publiek thuis natuurlijk. Hè, dat waar ik heel blij mee ben dat überhaupt mensen luisteren. Dank je wel daarvoor. maar als hier nu inderdaad fysiek ook publiek om me heen zou gaan zitten, dan dat is heel moeilijk uit te leggen. Maar dat is gewoon een soort van, het is ook een irreële angst, want je weet zelf dat het irreëel is.
Want er kan niks gebeuren.
Nee, en het is eigenlijk alleen maar goed als er meer mensen. Want als het is gewoon, je krijgt gewoon allerlei lichamelijke symptomen. Dus je kan ineens heel erg druk op je borst voelen, kortademigheid, benauwdheid, het gevoel dat je keel dicht gaat, je wordt duizelig, pijn in je linkerarm, echt allerlei krachten waarvan je normaal denkt, oh god, ik ga dood, ik krijg een hartaanval of wat dan ook, ik krijg geen lucht meer. En in plaats daarvan, ja, normaal gesproken stop je dan met praten of kom je even tot adem. Maar dat kan dus tijdens een optreden bijvoorbeeld niet, of gewoon tijdens dagelijkse ook als je gewoon op je werk zit, dat kan gewoon niet altijd.
En heb jij nu iets van die verschijnselen? Heb je nu ergens last van?
Ja, zeker.
Oh ja? Kan je vertellen waarvan?
Ik heb bijvoorbeeld best wel een verstikkend gevoel in mijn keel. Dus dat mijn
op
keel
dit moment?
Ja, dat heb ik gewoon. Ja. Maar ondertussen ben ik er wel heel erg aan gewend geraakt.
Oké.
Okay. Dan ga je op een soort van automatiepiloot door. Maar op een gegeven moment, het kan dus ook zijn dat je op een soort van tax komt, zeg maar, in je lichaam. Dat je eigenlijk zoveel uren over uren draait, als het ware. Omdat je lichaam zoveel stresshormoon of wat dan ook eigenlijk aanmaakt. Dat je dus op een gegeven moment inderdaad wel kan hebben van, oké, ik moet nu weg. Of ik moet nu heel even naar de wc lopen, want ik moet op adem komen.
Want wat gebeurt er anders als je dat niet doet?
Nou, 9 van de 10 keer gebeurt er uiteindelijk niet echt iets heel ernstigs. Behalve dat ik ben wel eens een keertje flauw gevallen.
Ja.
Dat wel. Maar dat gevoel is natuurlijk gewoon al eng. Controleverlies. Ja. En zeker als je op een podium staat, dan wil je natuurlijk niet ineens gaan flauwvallen. Of wat dan ook. Of midden in een radio-interview.
Nou, ik vind het echt, als je dit zo vertelt, toch bijna wonderlijk dat je dat wel allemaal gedaan hebt. Want nog even voor de mensen die denken van, maar ik ken haar naam, maar hoe zat het ook alweer? Jij begon eigenlijk al bij De Wereld Daardoor, mocht je een minuutje optreden. En daarna ging het eigenlijk heel snel, hè? Hoe kwam je bij De Wereld Daardoor terecht? Dat is 4 jaar geleden nu.
Ja, nou, het voelt echt alsof het nog langer eigenlijk toch wel weer geleden is. Hoe is dat gekomen? Ja, ik had een EP en daar stonden 5 nummers op. Nou, we kwamen eigenlijk al, hè, de naam EP was eigenlijk een uitprobeerseltje, dus een experiment.
Ja, ja, geen heel album, geen volledig album, maar nee, zo'n experiment van 5
gewoon
nummers.
Inderdaad van, nou, laten we eens 5 nummers uitbrengen, kijken hoe het publiek daarop reageert, de radiostations. En dus dat werd geplukt. En echt iets van 3 of 4 dagen later kreeg ik te horen dat ik bij De Wereld Draait Door mocht komen. En zag ik van, wow, wat gebeurt er? En jeetje.
Maar dat deed je hartstikke goed.
Ja, maar dan moet ik wel zeggen, als je beelden terugkijkt, dan zie ik wel, ik zie aan mezelf dat het ook gebeurt hoor. Op dat moment dat ik die paniek wel zie. En dan ga ik heel erg ratelen. Dat zie je ook in dat filmpje
wel. Dat vond ik
juist
leuk eraan trouwens.
Ja, maar dat komt er op mensen heel spontaan over. Van, oh, yeah, leuk. En een gezellige praattante. En,
yeah.
Maar eigenlijk is het ook gewoon heel veel spanning. En juist het proberen te blokken van die angst op dat moment.
Maar kan je op dat moment ook tegen jezelf zeggen, nou, volgens mij is dit een hele normale angst. Want iedereen die een minuutje bij De Wereld
Nee, klopt. Op dat vlak, dat vind ik ook wel een reële angst. En je zit in zo'n studio. Zitten ook mensen in het publiek. Matthijs van Nieuwkerk staat daar. Ja, de tv staat. Je ziet jezelf met je kop in beeld. Daar ben ik ook al. Ik denk, oh god. En ik zag mezelf al de hele tijd een beetje nerveus, zenuwachtig bewegen. En een houding zoeken ook op die stoel. En ik dacht ook echt van, oh, ik wil hier weg. Dat is het enige. Want je hebt gewoon een fight or flight reactie. En je zit op een stoel en je lichaam die wil aan alle kanten gewoon wegrennen eigenlijk.
Dus je doet het wel, maar eigenlijk voel je er helemaal niet prettig bij. En dat is waarschijnlijk zacht uitgedrukt.
Ja, en dat is ook een beetje het rare, want dan denk je, waarom doe je jezelf dit aan? Maar er zit dus kennelijk toch een soort van vonkje in mij die dit wil. Of die toch die nummers wil brengen.
Maar leid je zingen eronder?
Ook wel, ja. Ja, want dat denk je misschien van niet, maar omdat ik continu zo in mijn kop zit met dat zingen. Dus soms zing ik eigenlijk gewoon op de automatische piloot.
Ik kan me heel goed voorstellen dat het onder leidt, want je kan je niet meer focussen, denk ik, op de manier waarop je zingt.
Nee, dat. En het enige voordeel is wel van zingen dat je ademhaling weer iets meer natuurlijk
wordt.
Ja, gereguleerd wordt. Dus ik praat ook liever als dat ik zing eigenlijk. Maar omdat je de hele tijd zo in je kop zit
liever
met
dan
dat
je
zingen,
praat, bedoel je?
Ja, sorry, ik zing liever als dat ik praat, ja. En omdat je zo in je hoofd zit de hele tijd, kan ik dus soms gewoon zelf helemaal niet genieten van zo'n show. En heb ik me ook eigenlijk heel vaak als een soort van, ja, wat ik ook zei, van als een soort van leeuw die opgesloten zit in een kooi en probeert de uitweg te vinden. Want je staat op het podium en je weet eigenlijk dat je niet weg kan. Of dat het raar is als je weggaat. En zeker bij een theaterkaartje waar mensen een kaartje speciaal voor jou kopen. Kijk, als het nog een beetje in de kroeg is, kan je nog een beetje, nou, we stoppen nu even, doen even een pauze tussendoor.
Ja.
Maar bij een theater, ja, ik weet nu achteraf ook niet hoe ik dat in hemelsnaam heb gedaan.
Laten we even luisteren naar het nummer If I Ever Leave You. Daarmee stond je ook in De Wereld Daardoor. Dat was je grootste hit, hè? Noem ik het
ja,
even.
Ja, als we het een hit kunnen noemen, maar
If I Ever Leave You. En ik hoop dat je, als je dit luistert, dat je er dan wel van kan genieten. Maar dat ga ik zo aan je vragen. Dus Junoa met If I Ever Leave You.
City's busy sleeping, and I'm laying by your side, look can hit the ceiling. Baby, I've been up all night. Thoughts run through my head and doubts fill my heart. Do we belong together, baby? Or are we just afraid to part? If I ever leave you, baby, would it hurt you so? I deceive you, baby, you can't cry, but I told you so. I'm still awake and all confused. Your face, your smile is oh so sweet. But where's the love? I feel bruised. Thoughts run through my head. Oh, when doubts fill my heart. We belong together, baby, or we just afraid to part? If I ever leave you, baby, would it hurt you so? If I deceived you, baby, you can't cry, but I told you so.
Dat was het nummer If I Ever Leave You van Junoa. Junoa, jij hebt dit nummer zo vaak gedaan voor zulke grote groepen mensen. En nu zit je hier in de Oba en je zegt me net wat het allemaal met je doet. Hè? Dat je op dit moment eigenlijk ook last hebt van je angsten. En hoe luister je dan naar dit nummer terug? Wetende dat je dit nummer zo vaak hebt gedaan voor hele groepen mensen. Je hebt het op tv gedaan, je hebt op meerdere radiozenders heb je het gedaan.
Ja.
Je hebt het in theatertours gedaan, in kroegen, festivals.
Ja, ik kan hem haast gewoon niet meer voorstellen. Het is net, ja, het klinkt een beetje raar, want ik wil niet zeggen dat ik ook nog schizofreen ben. Maar het is bijna alsof er een andere persoon is die dat heeft gedaan. Dat is heel raar. En ja, want heel veel mensen, want ik ben, nou ja, daar komen we later ook op van, ik ben gestopt met mijn medicatie, antidepressiva, die ik jarenlang heb geslikt. Mensen vragen dan ook van, waarom heb je dat dan uiteindelijk gedaan? Maar daar ga ik dan straks ook wel verder uitleg aan geven. Maar
even om aan te geven, hè, hoeveel jij toen hebt opgetreden. Jij stond zelfs in het voorprogramma van de Pointer Sisters. In een uitverkochte Paradiso.
Ja, klopt. De Pointer Sisters wilden eigenlijk in eerste instantie geen voorprogramma. En wij dachten toch van, nou, ik denk dat die doelgroep toch wel heel erg past bij Junoa ook. Een beetje die Motown-invloeden en de soul. En uiteindelijk hebben wij toch muziek opgestuurd naar het management van de Pointer Sisters. En ja, zij waren toch wel heel enthousiast. Dus ja, het feit dat zij zeiden van, we willen jou wel in ons voorprogramma hebben in de Paradiso, was natuurlijk te gek. En de mensen daar, het publiek reageerde ook zo enthousiast. Want normaal gesproken bij een voorprogramma denk je van, nou, let's get it over with. Het hoofdprogramma.
Door.
Ja, weet je wel. Even snel het voorprogramma afwerken en klaar. Mm. Maar dat mensen zo enthousiast reageerden. En ook inderdaad het lekkere corny we want more gaan roepen. Wat natuurlijk,
ja, heerlijk.
Ja, en op dat moment dacht ik van, wauw, wat gaaf. En wat mooi dat mensen mij als voorprogramma, dat ze dat dan roepen. En
wat zijn nog meer hoogtepunten die je hebt gehad in je, nou ja, je kortstondige zangcarrière?
Dus die Paradiso, dat was wel echt wel een heel mooi moment. Sowieso De Wereld Draait Door, waar ik natuurlijk heel blij mee ben. Ik vond alle radiodingen ook bijzonder.
Is dat anders? Want ik werk zelf veel voor de radio. En het is natuurlijk een hele andere setting. Vaak een kleine studio setting met alleen maar de presentator, de technicus, de regisseur. Ja. Je hebt geen publiek.
Een stuk fijner.
Wel, ja, vind je dat fijner inderdaad?
Ja, het is heel raar. Maar daarom snap ik het ook niet helemaal. Want als ik me dus gewoon goed voel, of ik heb die angsten niet. Want die depressies worden natuurlijk ook voor een heel groot deel door die angsten veroorzaakt. En als ik dus die angsten ook niet heb, dus ik voel me gewoon normaal. Nou, als ik me eigenlijk al normaal voel, dan voel ik me eigenlijk al heel gelukkig. Dus wat voor andere mensen gewoon een average day is, dat ze zich gewoon een beetje kom-zie, kom-za voelen, voel ik me eigenlijk extra gelukkig. Omdat ik dan zoveel meer dingen kan. En dan ben ik bijna ook overmoedig. Dan denk ik, nou, zet mij maar in die arena neer. Ik kan het nu.
Oké.
En dan wil ik dus ook, want ze zeggen ook, angst is een slechte raadgever. Maar op het moment dat ik dus geen angst heb, dan verlang ik er dus kennelijk wel heel erg naar om gewoon voor het publiek te staan zingen.
Maar heb je dan het gevoel, op momenten dat je dus die angst even niet regeert, is dat je echte ik? Voelt dat zo? Of voelt je echt ik meer als die persoon die vaak last heeft van angsten?
Ja, dat vind ik zo'n moeilijke vraag. Want daar ben ik ook heel erg over aan het nadenken continu. Van wat is dan de echte ik? Maar ik denk toch, hoe weer het woord corny het weer klinkt, dat het allebei ik is.
Ja.
Het zijn allebei deeltjes van mij. En,
Heb je daar vrede mee eigenlijk?
Nou ja, daarvoor ben ik nu ook in therapie. Om daar vrede mee te krijgen en te accepteren dat ik dus niet altijd die persoon ben die ik eigenlijk wil zijn.
Want je zou natuurlijk continu die persoon willen zijn zonder angsten.
Ja, want dan vind ik mezelf ook een veel leuke persoon. Want dan ben ik heel outgoing.
Was dat vroeger wel zo? Was je toen zo'n persoon?
Nou, ik heb dit al heel lang hoor. Echt al heel lang.
Je bent nu 34?
Ik ben nu 34. En ik heb eigenlijk al, denk ik, nou ja, ik ben met mijn antidepressiva begonnen toen ik ongeveer 20 was.
Ja.
En
was het al een soort.
Mijn vader overleed toen ik 18 was. En ik merkte eigenlijk rond die tijd, maar ook een beetje na de middelbare school, dat soort structuur wegvalt in je leven of zo. En dat je dan dus ineens heel erg je eigen identiteit moet gaan vinden. Ook van, ja, eerst je gaat gewoon naar school, je hebt gewoon je vaste.
Dat hoort ook heel erg bij die leeftijd.
Ja, dat ook.
Maar goed, als je vader natuurlijk overlijdt op die
heel plotseling
leeftijd
ook. Ja, dan ga je ook wel heel erg. Ja, dan word je wel heel bewust van hoe kwetsbaar je zelf bent. En hoe kwetsbaar het leven op zichzelf is. En hoe makkelijk je eigenlijk mensen kwijt kan raken. En dat geeft een soort van gevoel van geen grip hebben.
Is het toen een soort van ontstaan, zou je dat kunnen zeggen?
Ja, ik denk wel dat wel.
Was je daarvoor gewoon een soort van vrolijke, happy puber? Met alle dingen die wel bij de puberteit horen natuurlijk.
Nou, ik was nooit echt een hele moeilijke of lastige puber. Ik was altijd wel best lief. Maar ik was altijd wel heel erg een denkertje. Ik was altijd aan het malen. Ik was al vanaf heel jongs af aan ook over hele zware onderwerpen aan het nadenken altijd.
Zoals?
Nou, gewoon echt wel over de dood en over leven na de dood en voorgaande levens en dat soort dingen. En hoe het nou zat, ik kon me daar gewoon nooit bij neerleggen. En ja,
hoe het zat als in?
Wat ja, het leven zelf, het leven niet begrijpen of zo. En dat ik het aan de ene kant...
Maar waren
ik
dat ook een soort dan depressieve gevoelens?
Ja, ook wel. Ook wel, ja. Ja. Het geen vat hebben of zo. Ik was altijd gefascineerd door mensen die gewoon, zeg maar... Ja, ik noem het altijd even gewoon hun hammetje en hun kaasje halen. Studio sport aanzetten, 's avonds zappen en gaan slapen. En bijna dat ik daar jaloers op was. Gewoon de simple life. Dat ik dacht, ik wil eigenlijk ook gewoon niet te veel hoeven nadenken over het leven. En al helemaal niet over mezelf. Ik ben heel erg dat ik dingen dood kan analyseren. Letterlijk en figuurlijk. En het is soms zo vermoeiend dat je dat doet.
En je hebt moeite met je gedachten dan ook uitschakelen. Of een soort...
Ja.
Op een lager ja. pitje.
Ja, en ja, precies. En ook inderdaad het ombuigen naar positief. Waar nu ook toevallig sprak ik... de schrijver van het boek Vrij, heet hij. Ik ben nu even zijn naam kwijt, ik vind het echt heel erg. Marnix heet hij, maar ik weet even zijn achternaam niet. Maar hij heeft een heel mooi boek geschreven, dus even promotie voor hem. Lekker handig dat ik zijn achternaam ben vergeten. Dat komt waarschijnlijk ook door de spanning, denk ik.
Maakt allemaal niet uit.
Nee, maar allemaal het boek kopen, Vrij. Van Marnix, puntje, puntje, puntje.
Google Vrij en Marnix en boek en dan vind je ja. het ongetwijfeld. Maar wat is de strekking van dat boek?
Nou, wat hij dus ook zegt is van dat je wel continu kan proberen om je gedachten om te buigen naar positieve gedachten. Heel geforceerd. Van, oh ja, ik heb nu negatieve gedachten, dus ik moet dat positief omdraaien. Maar eigenlijk, wat ook zo waar is, van je bent eigenlijk alleen maar de observeerder van jouw gedachten. En je kunt ze krampachtig proberen naar het positief te draaien. Ik wil daarmee niet zeggen dat je... Je hebt natuurlijk altijd een bepaalde keuze, ook hoe je met dingen omgaat. Hè? En of je inderdaad kiest voor, ik ga hier nu negatief op reageren of positief. Het is niet helemaal dat je een soort van marionettenpop van je brein bent. Maar... als je eigenlijk gewoon het inzicht hebt van dat jij gewoon de observeerder bent van je gedachten, in plaats van dat jij ze zelf bedenkt continu, dan heb je daar dan ontstaat er ook wel een soort van rust of
maar
zo.
Maar dat klinkt heel erg als mindfulness, hè? Dus welke gedachten ja. gaan er in me om? Ik observeer het en het is prima zo en we laten het zo.
Ja.
Heb jij dat ook veel gedaan, mindfulness?
Ja, daar ben ik nu met therapie heel erg mee bezig. Dat is gewoon heel erg ook die... Ja, ik vind het een walgelijk woord, maar radicale acceptatie noemen ze dat dan. Dus eigenlijk gewoon inderdaad het benoemen van je emotie op dat moment. Van oké, ik voel me nu inderdaad angstig. Het is nu niet anders.
Ja.
En in plaats van er tegen te vechten of te strijden, dan kom ik maar niet zo over als ik wil. Of dan kom ik verwarder over. Of dan vinden mensen me misschien raar. Of dan sta ik niet zo op dat podium als ik wil. Of misschien kan ik überhaupt niet op dat podium staan vanavond. Maar ja, wat kan ik eraan doen, weet je? Ik kan wel continu daartegen vechten. En ik zeg ook wel, soms moet je jezelf ook even een trap onder je reet yeah. geven, om het even zo te zeggen.
Yeah.
Je moet niet overal aan toegeven. Maar ik denk dat het ook belangrijk is om gewoon bepaalde dingen te zeggen van, oké, ik ben nou eenmaal gewoon zo.
Want ik wil eigenlijk even, je hebt een volgend nummer van jezelf uitgekozen, Follow Me. En volgens mij sluit het heel goed aan bij wat je net hebt verteld. Want dat nummer Follow Me, het gaat eigenlijk over het achtervolgd worden de angsten en depressies.
Ja.
Hoe is dat nummer opgebouwd?
Nou, het ding is, je kunt er niet voor vluchten. Hè? Dus het overkomt je eigenlijk op dat moment. Het nummer is, er zitten echte pauken ook in. Het nummer beschrijft eigenlijk een soort van paniekaanval. Het bouwt zich steeds verder op. Het wordt steeds opgejaagder. En op een gegeven moment voelt het ook steeds verstikkender. Wat je dus ook voelt bij een paniekaanval. Ik moet nu weg. Fight or flight, dat gevoel. En op een gegeven moment dan gaat alles tollen. En denk je, nu ga ik dood en nu moet ik eraf. En op een gegeven moment dan is er een soort van turning point of zo, of je lichaam raakt zo ver over zijn toeren dat het eigenlijk bijna niet meer verder kan. En dan kom je in een soort van sereniteit terecht. Dus de orkaan is voorbij en ineens zit je aan een kabbelend meertje. Het is heel bizar.
Ik ben heel benieuwd. We gaan luisteren. Follow Me, het nummer van Junoa, dat eigenlijk een soort van paniekaanval verbeeldt.